Goedenavond. Ik denk 2-3 maanden geleden, ik was gegeven deze titel. Niet echt, dit was de titel Andere Geesten. Kan je spreken over andere geesten? Dus ik dacht, nou, het klinkt een beetje droog, hè? Een beetje saai. Dus, ik dacht, misschien ik kan een meer sexy titel bedenken. Kikkers, schoonmoeders en andere boze geesten. Nee? Oké, niet leuk. Nou, dus ik dacht, het is een Bijbelstudieconferentie, dus je moet een beetje meer matig zijn. Misschien voor een meeting discussie, dat kan, maar dus we hebben voor dit titel gekozen. Onze westerse wereld, en wij zijn een deel van die wereld, wij zijn sterk geïnvloed door de Enlightenment, verlichting van 200 jaar geleden. Voor die tijd, bijna iedereen gelooft in God, in geesten, in van alles. En ook in Europa. Maar vanaf 200 jaar of zo geleden, dan het idee was, nee, het is alleen de materiële wereld. Dat is wat je ziet. Dat is de werkelijkheid. En al dat heeft te maken met geloof en zo. Het is een beetje wishy-washy. Het is voor gekke mensen. Als je bent een normale, gezonde verstand, dan je ziet alleen wat bestaat. En wat je kunt meten, dat is de werkelijkheid. En wij christenen zijn ook nu, 200 jaar later, sterk geïnvloed, ik ook, door dat manier van denken. Meer dan... ik heb het voorrecht om te kunnen reizen hier en daar. En dan kom je in plekken waar mensen geloven echt in de geest. Niet alleen christenen, ook ongelovigen geloven in de geestelijke. Het is gewoon. Kijk eens, wij zien een zaal zoals dit zaal hier. Wat is hier in de lucht? Niks? Of wel? Nou, wij weten wel bijvoorbeeld, als je pakt een radio, je kent Nederland 1, Nederland 2, Veronica, je kent van alles. Dus op dit zaal er zijn veel elektromagnetische... Golven. Je hebt een mobiel bij je. Mensen kunnen jou bellen. Dat komt ook binnen. We zien helemaal niks. En toch, daar is het dan. Dit lucht hier is bomvol met dingen. Maar het ziet zo rustig uit. Nou, een elektromagnetische golven zijn ook een deel van de fysieke wereld. Wij kunnen ook meten hoe lang, hoe kort enzovoort. Maar de Bijbel spreekt duidelijk ook over een andere type bewoners in dit sfeer. De geestelijke wereld. En voor Afrikanen mensen, en sommige Zuid-Amerikanen, niet allemaal, maar veel. De werkelijkheid van de geestelijke wereld is net zo waar of echt als de fysieke wereld. En ze hebben veel angsten. Zij zijn bang van de geestelijke wereld. Zij geven offers om te proberen de geestelijke wereld rustig te blijven. De Bijbel spreekt ook redelijk vaak over de geestelijke wereld. In het Oude Testament, Abraham ontvangt een aantal bezoekers. En zij ziet normaal uit, maar zij waren niet normaal. Ze waren engelen. Ze hebben een boodschap gebracht en dan ze ging weg. Ik zie Jacob, hij worstelt met een geestelijke being. En hij kreeg een probleem met zijn hulp. Ik zie de Paulus, koning Saul, gaan naar een waarzegger. Dit is een vierde persoon met Daniel in de vuur. Dus hij is daar en hoep, dan hij is niet meer. Toch? Is dat alleen Oude Testamententaal? Een engel sprak met Maria. Een geestelijke wezen heeft Maria zwanger gemaakt. De Heilige Geest. De vrouwen na de opstanding, ze hebben een mooie gesprekje gehad met iets raars. Een engel. Engelen. Ook demonen. Jullie kennen in 1 Korintiërs 10. Dat achter de afgoden. Wat liggen achter de afgoden? Een aantal jaar geleden, denk 3-4 jaar geleden, ik had de mogelijkheid om naar Burma, Myanmar te gaan. Er zijn 120 zo vergaderingen in Myanmar. En op een middag ging ik met een jonge man, Frederik Walraven, we gingen in Yangon, de hoofdstad, naar de tempelgebied. Het is de meest boeddhiste land ter wereld. En man, er zijn superveel tempels, echt mooi goud en zo. Nepgoud misschien, maar echt, ja, je moet je schoenen afdoen en zo en lekker wandelen. En ik dacht, achter deze dingen, er zijn demonen. En je ziet vrouwen, meestal vrouwen, maar sommige mannen ook, met zoveel intensiteit, met een paar bloemetjes en een paar dingen. De grote boeddha's. Nou, mijn exercise was dat ik ben overtuigd dat dit is een gebied van demonen, maar ik voel niks. Omdat in Eindhoven, er zijn broers en zusters die voelen van alles. Dus ik dacht, nou, ik zal het oefenen dan. En dan ik, maar ik was wel overtuigd dat dat is een omgeving waar demonen bezig zijn. De tweede punt. Eerst is dat de geestelijke wereld bestaat en is echt. De tweede punt dat ik ga duidelijk maken is dat wij leven in een geestelijke oorlogssituatie. Het is niet een rustige omgeving, maar in de geestelijk er is strijd. In de toekomst, we hebben een openbaring, we lezen vandaag openbaring 17, ook met geesten en demonen die uit de mond van iemand komen, een paar mensen komen als kikkers. En dus in de toekomst, de demonen zijn ook actief. En het is een strijd situatie. Jullie kennen wel dat Bijbeltekst in Efeziërs 6, vers 10. Want wij hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheerders van de duisternis, van dit tijdperk, tegen geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Onze strijd is niet tegen bloed en vlees. Het is niet je schoonmoeder. Maar als er is een strijd, zegt de Bijbel, er is een geestelijke component. En daar is waar ik wil graag jullie vanavond gebruiken om meer wakker te maken aan de werkelijkheid van de geestelijke omgeving, de werkelijkheid, en ook de werkelijkheid van de geestelijke strijd die gebeurt. Soms hebben we een probleem in onze gemeente of vergadering. Ja, stomme broer. Vlees en bloed. Je focust op vlees en bloed. En is er niet misschien een geestelijke component die probeert jouw gemeente kapot te maken? Stomme vrouw. Stomme man, het is echt. Is er misschien een geestelijke component, demonen, boze geest, wat dan ook, dat probeert jouw huwelijk kapot te maken? Jouw relaties kapot te maken? Wees nuchter, 1 Petrus 5, en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een broeiende leeuw. Gaat rond. Jacobus 4, 7. Bied weerstand aan de duivel. Nou, sommige mensen denken, nou ja, dat idee van oorlog en zo, ik vind het niks hoor. Ik vond het zo onrustig en zo. Ik vind het beter om liedjes te zingen. Het probleem is dat de families die op dit moment in Syrië wonen, ze hebben niet voor oorlog gekozen. Of Afghanistan. Ze zijn daar geboren. En toevallig, daar komen de Russen, daar komen de Amerikanen, daar komt de ISIS, daar komt Turkije, daar komt van alles. En ik wil het niet. Ja, maar het is zo. We hebben niet gekozen voor een geestelijke oorlogssituatie of voor een strijd. Het is een werkelijkheid vanaf Genesis 3. En het bleef zo kom naar de conferentie volgende jaar. Tot openbaring 20 of zo, 21. Dus het is een lange termijn oorlog en het is ook op dit moment. Dus we hebben geen keuze. Het is een werkelijkheid. Hoe Hoe zien engelen en demonen uit? Heb je ooit één gezien? Nou, ik heb wel ontmoet mensen die zeggen dat ze hebben wel engelen gezien. Of demonen. Ik ging naar een conferentie van een Amerikanen spreker uit Amerika natuurlijk. En hij was in Eindhoven en hij zegt: nou, sommige mensen kunnen een demonen achter elke boom zien. Ik niet. Ik zie 3 of 4 of 5. Ik denk, nou, een beetje overdreven, dacht ik. Nee, je moet naar de huisarts of zo. Maar ja, hij is Amerikaan, dus je moet een beetje flexibiliteit inbouwen. De Bijbel zegt in Hebreeën 1 dat engelen zijn geesten. Sommige mensen hebben de verkeerde idee dat God en de Heer Jezus zijn de koning van de hemel. En Satan is de koning van de hel. En God en Jezus hebben engelen en zij hebben demonen. En dan dat is de oorlog. Het is helemaal niet zo. Het is God is hierboven. Jezus, de Heilige Geest, de drie eenheid. Dan zijn de engelen en Satan en de demonen zijn geesten engelen die verkeerd bezig zijn. Dus de strijd is op dit niveau. Of de macht of zo, het is op dit niveau. En God is altijd boven. Hoe ziet engelen uit? Nou, als ik lees in Jesaja 6, er zijn serafs met 6 vleugels. Dus tenminste, af en toe, ze hebben 6 vleugels. In Genesis 3, ik zie cherubs, met verlamende zwaarden. Dus tenminste, die tijd, engelen kunnen ook zo verschijnen. In Hebreeën 13, sommige mensen hebben onderdak engelen zonder dat te weten. Wat betekent dat? Dat soms engelen kunnen in jouw dienst komen, op je werk komen, in de straat ontmoeten, in je huis komen en je denkt dat er zijn normale mensen. Dus soms een engel kan echt een normale als een normale human zijn. In 1 Korintiërs 11, ik lees dat soms er zijn engelen in onze diensten die graag de orde zien. En dan zien we de engels niet. Dus soms engelen hebben geen... Je ziet het gewoon niet. Nou, ik denk dat is ook een parallel met... kan ook een parallel zijn met demonen. Ze zijn onreine geesten genoemd. Of boze geesten. In het Engels wicked spirits of evil spirits. In het Spanjool het is espíritus malos. Slechte geesten. Dat is in tegenstand van de goede dus. Een aantal jaar geleden, ik heb een studie gemaakt van de evangelie van Marcus. En ik dacht, ik ontdek nou, elke hoofdstuk in Marcus heeft iets te maken met Satan of demonen. Elke hoofdstuk. Het is geen klein onderwerp. In Marcus, je leest over demonen in mannen. Je leest over demonen in vrouwen. Tot mijn grote verdriet. Demonen in kinderen. Een man bracht een zoon met een demon. Demonen. Kunnen demonen in dieren gaan? Een hond of zo? Of een koe? Of een vark? Kan dat? Is dat? Nee, dat is overdreven. In Marcus, je kreeg ook demonen. Dat verhaal van de Heer Jezus en de Gadareense bezettende in Lucas 8. Is echt de moeite waard om te lezen, rustig gaan met een magnifying glass. Echt leerzaam. De eerste aantal keer dat ik kwam tegen demonische verschijnsels in Colombia, ik denk 20, 25 jaar geleden, ik was verbaasd, ik wist niet wat te doen, ik wist dat Jezus de oplossing was, maar hoe dan? Hier is het probleem. De verschijnselen zijn echt vergelijkbaar met de evangelies. Dus ja, dat is het dan. Jezus de oplossing. En dan hoe doe je dat? In dat verhaal bijvoorbeeld, je leest dat Jezus, de demonen in dit man, zij erkennen Jezus. Hij wist niet wie Jezus was. En Jezus zegt tegen de demonen, ga uit van de man. Met gezag, natuurlijk, hij was Jezus. En wat hebben de demonen gedaan? Ze gingen niet uit. Ook met het bevel van de Heer Jezus bleven de demonen binnen. Misschien een beetje Nederlandse-achtig demonen. Ze willen onderhandelen. Ja, niet zomaar. Nee, ik geef iets, maar ik wil ook iets aanhouden. Ik wil onderhandelen, heer. Dus goed, onderhandelaars. En zei, nee, alsjeblieft, stuur ons niet weg van dit gebied. Oh, zij houden van een gebied. In Colombia, mensen zeggen, ja, die huis daar, het is bezet door demonen. Een beetje overdreven. Maar een huis kan een gebied zijn. Een plek waar ze hebben... Ja, blijkbaar. Ze houden van een gebied. Het kan een regio zijn, het kan een stad zijn, het kan een huis zijn, het kan een auto zijn, moderne demonen. Dus met zulke verhalen en met deze Bijbelteksten, dan ik begreep een beetje, hebben jullie, misschien jullie, een aantal van jullie hebben gehoord over huisreiniging. Je denkt, nou, dat is een beetje te charismatisch, een beetje overdreven hoor. Ik denk, nou, als demonen houden van gebieden, en je hebt een huis net gekocht. En er waren rare dingen waren gedaan in dat huis. Het is niet zo rare verschijnsel om te zeggen, in de naam van Jezus zullen wij dat huis reinigen. En mijn huis aan Jezus toe te wijden. Niet om iets dat het moet gebeuren zo. Maar ik denk, nou, maak een dienst, een housewarming dienst. En wijd toe je huis aan God. Maakt niet uit wat is verder gebeurd. In de naam van Jezus, boze geesten. Jullie kunnen mee luisteren. In de naam van Jezus, ga weg. Dit huis is nieuw voor Jezus. Ik wil hier een plek zijn voor God, om God te aanbidden. Voor mijn kinderen op te voeden. Het gaat van Jezus nu. Ga weg. Kunnen we dat ook doen? Is dat Bijbels? Een belangrijke keer, hè? Is het Bijbels? Ik denk, nou, het past goed bij dit idee van gebed. Nou, in mijn gemeente, er is een vader, die is een broer, die hij zegt, elke keer dat ik op reis in een hotel, voordat ik kom binnen mijn hotelkamer, er zijn zoveel rare dingen die gebeuren, ik stuur demonen altijd weg uit mijn kamer, en ik wijd mijn slaapkamer aan God. Nou, ik dacht, nou, niet mis natuurlijk, maar ik dacht een beetje overdreven, dacht ik, maar niet mis. Ik doe het als ik kreeg een bepaald gevoel. Ik denk, nou, een beetje van een rare plek hier, dan bid ik wel. Maar ik denk dat er is een bepaalde basis om een plek toe te wijden aan God. Aan het begin van een conferentie, zou het niet zo gek zijn om aan het begin van een conferentie dit plek, demonen die actief zijn op dit school en dit plek, wij sturen jullie weg in de naam van Jezus. Dit plek is toegewijd aan de Heer Jezus voor 3 dagen voor onze conferentie. Jullie hebben geen plek hier, geen recht in dit plek. Is dat een rare gebed? Het is niet een gebed. Je bidt niet tegen demonen, je spreekt met gezag ook met demonen. Dus je moet een beetje van een verschil maken. Oké, maar ook in dat verhaal van de bezettende Gadarenen, Gadarense bezettende, dan kom je ook het idee dat ja, de demonen willen graag in varken gaan. En ze nemen controle van de varken. En jullie weten het verhaal. Dus dat laat mij zeggen, het is mogelijk dat soms demonen kunnen ook in dieren zetten. En controle nemen over dieren. Hoe zitten dan demonen uit? Misschien je kan alleen de idee van demonen gebruiken. Dat kan, de Bijbelse idee. Ik heb een plaatje in mijn hoofd over een demon. Voor mij, een demon ziet uit als bacteria. Ja, bacteria, is dat goed? Bacterie? Bacterie. Je kan duizenden van bacteriën hebben. Het is niet alleen 1 of 2, je kan legio's hebben. Soms geen en soms veel. Ze zijn levende wezens. Demonen zijn niet een idee of een concept zoals zonde of verledingen. Het is echt een wezen, zoals bacteriën. Je ziet het niet, maar ze zijn levende. Je kreeg minder krachtige bacteriën en krachtiger bacteriën, ook met demonen. Je kreeg minder en sterkere. Demonen zijn altijd kwaad. Je kreeg nooit een goede. Misschien je hebt een probleem. Je snijdt je arm met een ongeluk, met een raam of wat dan ook. En dan de bacteriën denken, of de bacteriën, ze denken niet. De bacteriën gaan naar de kapotplek. En wat doen ze? Ze maken het probleem erger. Ik denk vaak dat is de manier hoe demonen werken. Ze zoeken een probleem in jouw leven, in mijn leven, en ze maken het erger. Maar het probleem met mijn beeld van bacteriën is dat de bacteriën zijn een beetje zoals planten. Niet echt, maar een beetje plantachtig. Maar demonen hebben zijn wensen. Zij kunnen denken. Zij kunnen praten. Zij kunnen onderhandelen. Ze zijn eigenwijs. Dus ik noem hem bacteria plus. Nou, voor mij dat helpt een beetje. Dat ja, je komt hier, bacteria hier. Bacteria plus. Dus ik stuur de bacteria plus demonen weg in de naam van Jezus. Zij komen nooit om iets goeds te doen. De bacteria plus, de demonen, zij erkennen de naam van Jezus. Nou, ik ben opgegroeid in vergaderingen. En Matthäus 18:20 is natuurlijk onze kernbijbeltekst. Voor wat 2 of 3 komen samen in mijn naam. Daar ben ik, in hun midden. Dus voor mij dat idee in mijn naam is een beetje van een logo van de broederbeweging. Wij komen niet samen zoals de baptisten of andere mensen. Wij komen samen in de naam van Jezus. Het is een beetje van... Nou, niet mis om in de naam van Jezus samen te komen. Maar toen ik begon te zien de kracht van de naam van Jezus in de geestelijke wereld, dat de boze geesten, het doet iets met boze geesten. Mensen beginnen het oncomfortabel te voelen. Mensen beginnen te zweten. Soms ze gaan flauw of zo. De naam van Jezus doet iets in de geestelijke wereld. En dan heb ik ontdekt dat ja, de naam van Jezus is zoveel meer wonderbaar dan ik had vroeger bedacht. Er is kracht in de naam van Jezus. Hoe is het woord geest in de Bijbel gebruikt? Nou, als je googelt, je hebt een computer, je Bijbel met een computer, je zoekt geest. En je komt verschillende termen, plekken waar je komt het woord geest tegen. De Heilige Geest. Geest van God, geest van Christus. Het meeste van de Pinkstermensen, de grootste christelijke groep in Colombia zijn Pinkstermensen. Ze hebben kerken in bijna elke dorp. Maar het meeste van zulke mensen zijn Unitarian. Zij geloven in Jezus, maar niet in de drie eenheid. Het is raar, de Pinkstermensen in Europa zijn anders, in Amerika, maar Colombiaanse Pinkstermensen, het is ja, Jezus, Jezus. En de Vader is een naam van Jezus. Jezus is een naam. En de geest, het is de kracht van Jezus. Het gaat om Jezus. Nou, ik heb lange discussies gehad met zulke rare broers. Om te proberen hen te overtuigen om een beetje meer normaal te zijn. Is de geest van God een persoon of is hij een kracht? Ja, de manier die de Bijbel gebruikt. Hij is natuurlijk een persoon, de persoon. Of heeft persoonlijke eigenschappen. Er is geen twijfel ervan. Maar soms de Bijbel gebruikt dat woord geest als de kracht van God. Dus het woord geest, soms is de persoon zelf. En soms het is de kracht van. En daarom, ik kan de hele geest hebben. En toch, ik kan meer voor meer geest vragen. Omdat mijn argument was, ja, ik ben getrouwd, ik heb Anneke. Ik kan niet meer van Anneke vragen. Ik heb haar al. Anneke, ik wil meer van jou hebben. Nou, dat kan niet. Ik ben hero, ik ben ik niet. Dus, maar de manier die de Bijbel gebruikt de woord Heilige Geest, is dat soms het gaat om de persoon van de Heilige Geest. En we zijn gezegeld met de Heilige Geest. We hebben de Heilige Geest inwonende van het moment van onze bekering. Maar wij kunnen wel meer van Gods geest vragen. En dan, het betekent meer van de kracht van Gods geest. En we hebben nu gisteravond, Peter, erover gesproken. De andere woord geest komt soms als je praat over een deel van de mensheid. Je hebt een lichaam. Ja, ik zie dat iedereen heeft zijn lichaam vanavond gebracht. Nou, prima. Ergens binnen je lichaam heb je ook een ziel. Met pijn of blijdschap of verwarrend ziel of depressed ziel zo of vrolijk. Ja, je kan het niet zien, maar het is van binnen. En je geest, dat is ook een van de termen in de Bijbel. Maar je kreeg ook de term geest, geesten, of geest, als het gaat over demonen en engelen. Je komt ook die tegen. Jullie wisten dat al. En de vierde is dat soms denk ik de woord geest heeft niet te maken met een wens of een demon of een engel of God of zelf. Het gaat om een houding. Een geest, een houding. 1 Timotheus 1, 7. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Nou, is dat één geest vreesachtigheid vreest? Soms kom ik tegen boeken waar die hebben een lijst van veel geesten met namen en zo. Echt een beetje van een diertuin van geesten met al de verschillende. En ik denk, oh, moet dat? En ik denk, soms het gaat over een houding, een geest van. Dus dat, als je bent bezig om het te onderzoeken, maak ook ruimte voor dat mogelijkheid. Als ik spreek over dit onderwerp, ik merk er zijn drie type reacties in vergaderingen. Eén is van broers en zusters die denken, nee, dat is alles psychologisch hoor. Het is tussen je oren. En als je dat gelooft, de arme mensen in Afrika, ze hebben een beetje meer onderwijs nodig. Het is alles is tussen de oren. Nou, psychologische problemen bestaan wel hoor. Maar de Bijbel erkent het verschil tussen psychologische problemen en demonie. En soms, misschien vaak, demonie zijn kwade wensen, de bacteria plus kwade mensen. En zij kunnen vechten zich, zij kunnen verbinden zich aan een psychologische probleem. Dus het psychologische probleem is jouw gat in je arm. En de bacteria komt, de demonen komen en vechten en maken dat erger. Een klein voorbeeld om dit te illustreren. Vergeving of niet-vergeving is een belangrijk onderwerp. Ik heb een mooi boekje op dat tafel over vergeving. Dus €5 en je kan het kopen. We waren bezig met een vrouw in Colombia, in onze gemeente in Armenië. En zij was een prostituee. Zij kwam uit en zij kwam en zij stond buiten de vergadering. Zij kwam niet binnen. Maar uiteindelijk na een paar weken, ze kwam binnen en ze zat aan de laatste stoel. En net voor het einde van de dienst, ze ging weg. Maar uiteindelijk hebben wij haar gepakt, natuurlijk op een mooie manier en zo. En uitgenodigd om te blijven. En na een tijd, hey, wil je in gesprek gaan? Wil je, ja, zij wil. Dus we hebben een paar weken met haar, elke dienst of zo, middag met een andere broer, hebben gesprekken met haar gehad. Met de 7 stappen van Neil Anderson. Ik kom later over dit onderwerp. Het is een opruimingproces van binnen. En dan kwam bij hoofdstuk 4, stap 4 over vergeving. We hebben goed uitgelegd wat vergeving houdt in. En dan, ik vroeg haar, wil je een lijst maken om al de mensen dat je wil graag mensen vergeven? Mensen die hebben jouw pijn gedaan. En ze heeft een lijst van 10 of 12 namen. Dan samen met het gebed in de boekje, dat is een gebed waar je... Het klinkt super mechanisch aan het begin. Ik was zo bij vergadering, mensen houden niet van gebed lezen. Wij houden van spontane gebed. Een gebed op papier, nou, ik denk, dat is niks. Tenzij, we hebben muziek erbij, dan het is prima. En dan, de zuster heeft dat gebed gelezen. En de naam van de eerste persoon gezet. En dan, we hebben haar gefeliciteerd en voor haar gebeden. En dan ze heeft de volgende. Het neemt tijd, geen probleem. De tweede, nog een keer de gebed met de naam van de tweede. En ik ging zo de hele lijst doen. Vergeef in de naam van Jezus, ik vergeef. En dan, ik zag dat zij sprong over nummer 8 of zo. Fernando. En ik ging verder, geen probleem. Ik kom terug. Dus aan de einde, nou, zij was klaar. En ik zei tegen haar, ja, feliciteerd. En ik zie dat je hebt niet nummer 8 genoemd. Ik zei, ja, dat is mijn man. Hij heeft mij in de prostitution gestuurd om geld te maken. Ook mijn dochter. Dat is wacht een diep probleem, hè? Wat zullen wij met hem doen dan? En zij zei, ja, ik moet hem ook vergeven. Wil je dat doen? Ja. Oké, papiertje, nog een keer. En zij kon het niet lezen. Ze pakte water. En het was niet mogelijk om dat gebed te beginnen. Dus we hebben voor haar gebeden. Nog een keer proberen. Nee. Dat is oké, tijd was op. Dus rustig aan. Volgende week, dezelfde tijd. En dan, ja, de dag ervoor, ik belde broer en zei, nou, wat zullen wij met dit zuster doen dan? Hè? En hij zegt, nou, de Bijbel zegt dat we bidden en vasten voor moeilijke geesten. Dus misschien vasten dan, hè? Ja, ik heb geen flauw idee wat invloed kan vasten hebben op zulke situaties. Ik vind het eten lekker, hoor. Dus, en hoe kan wel of niet patat met kroket invloed hebben op dit situatie? Ik heb geen flauw idee, maar ik doe het toch. Waarom? Omdat ik zoek een oplossing. En dan, ja, juist de tijd, 3-4 uur of zo, kwam de zuster en zo. Hoe gaat het? Ja, prima. En hoe was je week? Ja, oké. En nou, wij waren bijna klaar vorige week, hè? Ja. Fernando. Ja. En wat is jouw beslissing? Ik wil hem vergeven. Nou, we hebben gebeden, dat papiertje. En nog een keer, ze kan niet beginnen de gebed. Het is echt raar. En ze wordt echt oncomfortabel en ze doet ze. Colombiaanse vrouwen zijn netjes. Dus een rare beweging, dit is niet normaal voor een vrouw. Dus dan, dit gaat misschien om demonen dan. Dan we begonnen in de naam van Jezus, de broer en ik aan de buurt, om demonen weg te sturen in de naam van Jezus. Dus dit is een kind van God en zo. En heeft geen meer recht op haar. Ga weg in de naam van Jezus. Ga uit in de naam van Jezus. Laat haar alone. Deze eigen. En Jezus heeft voor haar betaald. En van alles wat ik het bedenk. En gebeden in de naam van Jezus. En we bleven doen. Nou, probeer eens maar. Nog niet, meer. En na ongeveer 40 minuten zo, dan begon ze de gebed te lezen. Totdat ze kwam tot, als ik moet haar naam van Fernando noemen. En dan, ze wilde niet de naam. Dat moest toch aan. Nog een keer bidden. En in de naam van Jezus demonen wegsturen. En dan, oké, nog een keer van het begin. En dan. Het duurde dus bijna een uur, of misschien meer dan een uur. Totdat ze heeft uiteindelijk de hele gebed gebeden. Dan de broer met mij, Salomon, hij zegt tegen haar, weet je wat je hebt gezegd? En ze zegt, wat heb ik gezegd? Geen probleem, nog een keer. En ze heeft het in één klap gelezen. En dan haar ogen waren super. Het is de eerste keer dat ze mij in de ogen gekeken. In de 2 jaar dat we hebben kennis met haar. De eerste keer. Vrij. Je wordt zo blij van binnen. Zulke zijn de fantastische momenten in de werk van de Heer. Nou, hier is een vergevingprobleem en demonen zijn vastgezet, zoals Bacteria Plus, op dat probleem. En het maakt het super moeilijk om haar te vergeven. Ze had de wens om het te doen, maar het komt niet uit. En we zeggen, ga weg. Vroeger dacht ik, nou, je zegt 1 keer, ga weg in de naam van Jezus. Er is gezag in de naam van Jezus, zij moeten weg. En ik was gefrustreerd dat het werkt niet. Het kan werken, maar omdat er zijn bacteria plus eigenwijs dingetjes. Dan ik heb geleerd, nou, denk maar aan eigenwijze kinderen. Je zegt, ga weg. En ze proberen niet te gaan. Hè? Ze proberen... Jij hebt recht op je huis, maar iemand van buiten is binnengekomen of in je tuin en je zegt, ga weg. En hij probeert zo lang mogelijk daar te blijven. Hij verstopt zich in de schuur, in de toilet. Hij heeft argumenten. Ik ga weg morgen. Ik wacht op mijn moeder. Hij probeert argumenten om daar te blijven. Net zo met demonen. Bacteria plus. Dus als je hebt een beetje dat idee achter de bevredingproces... je wordt een stuk meer ontspannend en je blijft doorgaan. Je denkt, nou, hij moet weg. En dit is een grote verschil tussen werk met genezing... en werk met bevrijding, denk ik. Omdat met genezing, ik merk dat soms God heeft andere plannen in het leven van mensen. En je kan niet vanuit gaan, zoals sommigen zeggen, dat ja, God wil iedereen genezen. Soms wel en soms God heeft andere plannen. Maar als het gaat om de invloed van demonen, iedereen, God wil iedereen vrijmaken. Dus je kunt meer gezag gebruiken. Ik twijfel niet. Als er iemand is gepest door een demon... ik twijfel niet dat Gods wil is dat hij bleef gepest. Dus je kunt met meer gezag uitspreken. Wat is het doel van Satan? Johannes 10:10. De rover is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen. Te roven, te slachten... Als je bent bezig met mensen in pastorale jeugdwerk... om een keer in de gemeente, wat dan ook... Een eigenschap van de invloed van demonen in het leven van mensen... is dat hij probeert, de demonen proberen te roven, te slachten en te vernietigen. Ze willen de mensen kapot maken, de vrijheid wegnemen, de blijdschap wegnemen... zelfmoordgedachten in te brengen, wat dan ook, kapot te maken. Dat is een doel van Satan. En wat is het doel van de Heer Jezus? In Colossenzen 1:13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in de koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Uit de duisternis, koninkrijk van de Heer Jezus. 1 Johannes 3:8. Hertoe is de Zoon van God geopenbaard... dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Het doel van de Heer Jezus is mensen te redden, tot bekering te brengen... en dan in vrijheid... en in de licht van Jezus te wandelen. Niet alleen bekering. Bekering en in vrijheid met Jezus te wandelen. Soms met bekering komt de vrijheid. Plak, twee vliegen in één klap. Ja, dat kan gebeuren. Misschien gebeurt het vaker. Maar soms, je bent bekeerd, je bent een kind van God... en je moet nog vechten voor vrijheid. Jezus zond Paulus naar de heidenen, lees ik in Handelingen 26:18, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God. Paulus gestuurd door de Heer Jezus, van de macht van de Satan tot God. God kan mensen direct bekeren. Ik heb verhalen gehoord, een droom of zo, of iemand is tot bekering gekomen. Maar vaak, God gebruikt mensen. Wij noemen hem evangelisten of normale gesprekken. En ik zou zeggen, God gebruikt ook mensen om mensen in vrijheid te brengen. Dus... van beide. God kan jou gebruiken om mensen tot Jezus te brengen... en jou gebruiken om mensen ook in vrijheid te kunnen wandelen. Hoe gaat het met onze tijd? Nou, oké. Gaat goed. Ik zie niemand aan het slapen. Dus gaat goed. De strategieën van Satan, of de demonen... en de gereedschappen die Jezus ons heeft gegeven om tegen hen te vechten. De demonen zijn geen stomme beestjes. Zij kunnen ons volgen en van ons leren. Onze zwakheden te ontdekken. Om te weten waar is een goede plek om te vechten en te vast te zetten of de problemen te veroorzaken. Ze gebruiken dus verschillende strategieën om zijn doel te bereiken. Verleidingen, twijfelen, conflicten, rijkdom, ziekte, drukke leven, onreine geesten. Het is van alles mogelijk. Als iemand niet een christen is, als je bent nog niet bekeerd, de grootste focus van demonen en Satan en de hele duisternis is jou weg te houden van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Hij wil, jullie weten dat, van alles gebruiken. Vriendschappen, studies, hard werk, goede baan. Je kan een kerk vinden, het maakt niet uit. Je kan de avondmaal vieren, je kan gedoopt worden, maakt niet uit. Maar je moet niet tot Jezus komen. Je moet echt niet bekeerd worden. Dus dat is een hoog spul. Satan heeft geen probleem met religiositeit. Het is met echt bekering. Maar als iemand komt tot bekering, dan Satan zegt, nou, plan B. Het is niet ons gelukt. Nou, we moeten hem of haar zo zwak mogelijk houden. Zonder blijdschap. Een christen zonder blijdschap is een christen zonder kracht. Hij is een zagrijnigd heilige. Weinig nut voor zijn gezin, weinig nut, een probleem in de gemeente, een zagrijnig persoon. En Satan doet zijn best om, zwakheden. Ik zou zeggen, er zijn drie gebieden. Gebieden. Waar Satan vecht tegen ons als christenen. De eerste is met zonde, meer bekend. Dus niet zoveel, je hoeft niet vanavond te veel te zeggen. De tweede is in de area van onze gedachten, leugens, in te fluisteren. En de derde is direct, je noemt het demonie of demonische invloed en gebondenheid. Dus ik begin met de eerste. Zonde. Peter, een aantal van jullie waren hier gisteravond. En Peter zegt dat soms de Heilige Geest kan fluisteren ideeën in onze gedachten. Is dat zo? Heb ik jou goed begrepen? Ja. En dan soms, het is moeilijk soms, dan denk ik, nou, is dit mijn eigen gedachte? Of is dit een inspiratie van Gods Heilige Geest? Herken je dat worsteling? Nou, als je denkt dat het raar is, jullie zijn misschien vergaderingmensen in het algemeen. In de avond, maar op een zondagochtend, je denkt, nou, ik heb een idee over een lied nummer 55. Is dat door Gods Geest gegeven? Of is het jouw vlees? Jouw eigen gedachte? Hetzelfde, dat is de dynamiek. Je wil geleid worden door Gods Geest. En je kreeg een idee en je denkt, nou, is dit idee van mij of is dit van Gods Geest? En dan je probeert te toetsen en dan uiteindelijk, je moet een gok nemen en zegt, nou, ik denk wel, ik geef de lied op. En dan zie wat gebeurt. Als het brengt de gemeente in aanbidding, ja. Goeie lied, man. Dat was het. En als je hebt Sinterklaas kapoentje gevraagd, wat dan ook, dan het ging mis. Dan je denkt, nou, dat was echt van mijn eigen gedachte, dat ging. Dus je leert een beetje. Sommige mensen denken, ja, ik ben zeker altijd zeker, dit is. Ik ben een beetje terughoudend van mensen die hebben zo duidelijk, ik weet dat God zegt dit en toch. Ja, charismatische mensen hebben hun taal. En vergadering mensen hebben ook zijn taal. Maar ja, het is soms, ja. Ik denk, ik pleit, zoals Peter gisteravond, een stuk meer zachtmoedigheid, nederigheid. En, nou, ik denk dat de Geest stimuleert mij om lied 155 te roepen. Maar de ideeën die komen in ons hoofd, komen niet alleen van onszelf en van Gods Geest. Ze kunnen ook van andere geesten komen. Dus demonen, of boze geesten, of wat dan ook, zij kunnen ook ideeën in ons hoofd zetten. Amen? Of is dat alleen Peter? Nee. Het is gewoon zo. Petrus, Jezus vroeg aan de discipelen, wie denken de mensen dat ik ben? Oh, Johannes de Doper, Jezus. Oké. En jullie jongens, en jullie, wat denken jullie, wie denken jullie dat ik ben? En dan Petrus, de enthousiaste man met een grote mond. En hij zegt, nou, jij bent de zoon van de levende God. En wat zegt Jezus aan hem? Zegt, dat was niet jouw idee, jongen. Dat is niet voor jou bedacht. Niet door vlees en bloed. Maar het was openbaard door mijn Vader in de hemel. Ik denk, nou, Peter dacht, Dus ook onbewust kunnen wij ideeën van Gods geest ontvangen. Ik vind dat super bemoedigend. Als ik spreek. Maar in dezelfde hoofdstuk, een stuk verder, Petrus, Jezus zegt, nou, ik ga naar Jeruzalem, ik zal mijn leven geven voor de, ja, ik zal dood worden en de herder zal dood en de schaapje zal verdwijnen en zo. En Petrus roept Jezus apart en zegt, wat is dit nou, Jezus? Ben je een beetje depressief vandaag of zo? Dat zal dat nooit gebeuren, maar kijk eens, een mooie hart van Petrus. En waar komen de ideeën van Petrus uit? Nou, ik zou zeggen van de mooie hart van Petrus. Maar Jezus keek hem aan en zegt, ga achter mij, Satan. Jezus erkent meteen de bron van die gedachten. Als het kan met apostel Petrus gebeuren, ik durf te zeggen dat het kan ook met mij gebeuren en ook met jou. Dus onze uitdaging is, als we zijn bezig te zijn, wat is een gedachte van God? Wat is mijn eigen idee? En wat komt van de boze? En we moeten wel voorzichtig zijn om dat te kunnen onderscheiden. Zonde. Satan dan door ideeën en gewoontes, wat dan ook, een invloed op ons te hebben. Want hij probeert om verkeerde dingen te doen. Om te liegen, te stelen, kwaad over anderen te spreken, egoïstisch te zijn, porno te kijken, seks buiten het huwelijk te hebben, alcoholmisbruik of zo. Dus hij heeft verschillende manieren om ons te stimuleren om te zondigen. En als we hebben wel gezondigd, dan hij bleef, ja, hij wil. Satan is nooit blij met een 0-1 voetbal uitkomst. Nooit blij, nooit tevreden met een 1. Als hij maakt 1 goal, hij wil 2 en 3 en 4 en 5 en zo. Dus als je valt 1 keer in zonde, hij begint meteen jouw schuldig te laten voelen. En dan, je bent geen echte goede christen dan. En je moet het nog een keer doen. Nou, je bent een zondag, je hebt gezondigd al, doe het nog een keer. Ja, doe het dan 3 keer. En dan op zondag, je bekeert voor alle 5. Doe het 5 keer. En dan je schaam je van jezelf. Je voelt hopeloos. En dan je wordt verlamd in je christelijke leven. Of een hypocriet voor. Als je probeert anders te doen. Nou, strategie van Satan in de area van zonde. Je kent dat goed. Verkeerde dingen doen. Maar ook, hij probeert ons goede dingen niet te doen. Niet Gods woord te lezen. Niet te bidden. Niet te vergeven. Aanbidding is saai. Oh ja, het is niet, maar hij probeert dat in te brengen. Ik sprak met een mede-ouster. Op zaterdag was het. Nee, dinsdag, maandag. Dinsdagmiddag. Ah, middag hadden we een samenkomst. En hij zegt, elke keer dat ik moet over demonie spreken, of geestelijke oorlog of zo, ik heb problemen in mijn voorbereiding. En ik zei tegen hem, precies. Ik moet spreken donderdagavond in Voorburg. En nu het is 1 uur. Ik ben en ik ben nog niet klaar met mijn voorbereiding. Het is moeilijk om je gedachten op een rijtje te zetten. Ik heb veel gedachten, maar En hij zegt, ja, geestelijke strijd. Ik dacht ik was al moe. Dat was het. Nou, zullen wij bidden? Dus mensen zijn voor mij om te bidden vanaf die tijd, ook vanavond. Om een stuk duidelijkheid in mijn hoofd te hebben. Om jullie te kunnen dienen. Het is Satan probeert ons te stoppen om goede dingen te doen. En natuurlijk met zonde, jullie weten dat wel. De oplossing is zonde erkennen, beleden, afstand te nemen. Nou, leugens. Ik wil een stuk meer tijd besteden aan dit idee van leugens. In Johannes 8:44, Satan, de duivel, wordt een leugenaar. De vader van de leugens genoemd. Hij is expert om leugens te gebruiken om zijn doel te bereiken. En leugen is alleen effectief als je in de leugen gelooft. Maar als je in de leugen gelooft, het is krachtig. Gisteravond ging naar het huis van Betty en Tjitse om te slapen. Ze hebben een mooi huis. Nou, als ik kan proberen Betty en Tjitse te overtuigen dat zij zijn niet eigenaars van het huis, maar huurders. En ik ben de eigenaar. Zij kunnen hier blijven natuurlijk, maar ik ben echt de eigenaar. Jullie kunnen het. Als ik kan hen overtuigen dat zij niet eigenaars, maar huurders, ik kan veel controle over hen hebben. Ja? Ik kan zeggen, nou, ik kom om te slapen. Alsjeblieft, ik wil de grootste kamer hebben, omdat het is mijn huis, hè? Nou, ja, de eigenaar moet... Ja, sorry, Tjitse. 31 december, je moet wel uit. Van het huis, ja, wij waren van plan om januari het huis te verkopen. En dan zit ze, slaapt niet meer goed. Maar wat doe ik met mijn kinderen zo? Alles gestrest en misschien heb je geen huis zitten, ja, hypotheken te zoeken zo. Waarom? Omdat hij gelooft in leugen. En Satan weet dat als hij kan ons een leugen, een paar leugens, drie leugens, vier leugens geloven, dan hij kan door ons, door ons werken. Persoonlijk ook als gemeente. Als je overtuigd bent dat een baptiste broer die avondmaal viert in jullie gemeente besmet de tafel van de Heer, is een besmetting. En ik spreek niet abstracties hier. Als je bent overtuigd van die leugen, je kreeg een rare vergadering. Je maakt goede gemeenschap kapot. En Satan denkt, fantastisch, zolang zij bleef met dat leugen, ik maak hun zwak. Omdat gemeenschap is een van de gereedschappen voor blijdschap en zo. Nou, hoe kunnen wij tegen leugens strijden? Nou, makkelijk, hè? Het gaat om de waarheid. Johannes 8. Als u mijn woord blijft, in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Jullie weten precies hoe het moet. Wij moeten leugen ontmaskeren. Wij moeten de leugen als zonde beleiden. Wij moeten de leugen verwerpen in de naam van Jezus. En wij kiezen bewust de waarheid te geloven en het probleem is opgelost. Amen. Ja, zo is het. Het is eenvoudig. Maar het is een probleem. Af en toe, wij zijn vier oudsten in de gemeente in Eindhoven. En af en toe, wij huren in een coach voor een dag. Dus we gaan een dagje weg, of soms in de gemeentelokaal. En we hebben een coach met ons voor 8 uur of zo. Om ons tips te geven, hoe kunnen wij verbeteren onze relatie tussen oudsten. En meer effectief zijn in onze bedieningen in de gemeente. Dus ik denk de laatste keer dat hij met ons sprak, een jaar of zo geleden, hij had het over blinde vlekken. Ja? Hebben jullie blinde vlekken? Nou, hij zegt tegen ons dat iedereen heeft blinde vlekken. En we denken, ja, ik kan me het goed voorstellen. En hij vroeg, wat is jouw blinde vlek? Ik denk, nou, als ik wist wat mijn blinde vlek was, dan is het niet meer blind. Ja? En dat is, nou, dat is de kunst. En zijn verhaal was, daarom hebben jullie elkaar nodig. Omdat je kan niet je eigen blinde vlekken voor jezelf vinden. Het gaat nooit zo. Mensen moeten dat jou helpen vinden. Is hetzelfde, beste broers en zusters, met leugens. Als ik jou vraag, oké, zeg maar, in welke leugens geloof jij dan? Om jou te helpen vrij te komen. Oeh. Ik ken andere broers en zusters die hebben leugens, maar ik leugens. Nou, ik durf te zeggen dat misschien ergens in mijn gedachten en theologie heb ik een paar leugens misschien, maar ik heb geen flauw idee welke. Begreep wat ik bedoel? Dus de kunst om mensen te helpen vrij te komen van dit aanval van Satan in het gebied van leugens. De kunst is niet, de moeilijkheden is niet vrij te komen van leugens. Het kan moeilijk zijn als het demonie is verbonden. Maar de kunst is, hoe kunnen wij mensen helpen hun leugens te ontdekken? Dat is het. En En als je kan een leugen ontdekken en overtuigd zijn dat het is echt een leugen, dan je kan het vervangen door de waarheid. Er zijn een aantal tools of methoden die kan ons helpen om dat te kunnen doen. En ik ga redelijk snel door om jullie een paar tips te geven. En één heeft te maken met proclamaties. Je maakt een proclamatie tegen de leugen en pro de waarheid. Ik geef je een voorbeeld. Vaak hebben wij christenen een verkeerde beeld over God de Vader. Soms, misschien vaak, je hebt een verkeerde beeld of frustraties met die eigen vader gehad. Hij was altijd weg, hij was super streng. En dan je projecteert een beetje dat op God de Vader. Dat soms je denkt, nou, ik hou veel van Jezus, maar God de Vader, ik voel me oncomfortabel. Jezus is prima voor mij, of zoiets. Als het is mogelijk, ik zal jou vragen om te staan en we zullen dit samen doen. Maar nog niet, ik zal zeggen, laat je zien wat een proclamatie houdt in. Kan je dat lezen? Is het moeilijk te lezen? Te klein. Dan, het lukt ons niet. Ik zal het beginnen te lezen, dan geef je het idee. Ik verwerp de leugen dat God mijn vader afstandelijk en ongeïnteresseerd zou zijn. Ik kies om de waarheid te geloven dat God mijn vader intiem en betrokken is. Op de linkerkant zijn leugens, op de rechterkant zijn waarheden. En dan met de counselor, ik heb dit ook op de meeting Discover gedaan, ik denk een paar maanden geleden. Zeg, we doen dit, we kunnen het in een groep doen of met één op één. En die zegt, nou, zullen we hardop dit zeggen? Het is de proclamatie of de waarheid. Ik verwerp de leugen dat God, mijn vader, streng en veel eisen zou zijn. Ik kies de waarheid te geloven dat God mijn vader aanvaardend en vol vreugde en blijdschap is. Ik verwerp de leugen dat God mijn vader fitterig en perfectionistisch zou zijn. Ik kies om de waarheid te geloven dat God mijn vader toegewijd is aan mijn groei. En trots op mij is als zijn geliefde kind. Als we hebben een idee dat God, hij is perfect, maar als je hebt dat idee dat God perfectionistisch is, en je bent altijd bang om iets te zeggen in de gemeente, omdat je misschien maakt een fout. Je bent bang om te laten zich dopen, omdat misschien je hebt een zonde niet echt helemaal onder controle. En dan je bent, en God is perfect, hij is perfect. Ik durf niet de avondmaal, de broodje zo te eten. Ik ben niet waardevol. En je hebt dat idee dat God perfectionistisch is. Net zoals je moeder, bijvoorbeeld. Of je vader. Of je leraar op school. Je hebt dat idee, jouw relatie met God is beperkt. Je gelooft de leugen en door de leugen, je bent onder de controle van de leugenaar. Dus dit is een manier om vrij te komen van een aantal misverstanden te zacht. Leugens die heeft te maken. Nou, als ik met iemand werk, ja, misschien van deze 6 in de boekjes, je kan ook misschien 20 dingen vinden. En misschien, ja, het meeste zeg ik, ja, ik doe het gewoon niet. Ik heb geen probleem, maar misschien tussen de 20, 1 of 2 spreken hem echt aan. Ze raken hem of haar waar het is. En dat is waar je komt tot een stuk vrijheid. Was het gisteren denk ik, een lunch of zo? Vergeet waar ik had een gesprek met iemand hier over iemand in de gemeente die kan echt niet geloven eeuwig behouden is. Hij is een leven aan Jezus gegeven en toch bleef het twijfelen. Hij is 10, 20 jaar, ik weet niet hoe lang in de vergadering, en toch hij is niet zeker. Hij is door een leugen, hij gelooft een leugen. Dat misschien hij is niet goed genoeg of wat dan ook. Als je geeft goed uitleg van de Bijbel en hij bleef jaren bezig met dat leugen, dan hij zou denken, nou, ik vermoed dat een demon is actief om zijn Dus hij heeft een probleem en de demon en bacterie plus is gevecht aan dat probleem om hem niet te laten veranderen. Daniel zal de neiging hebben om de naam van Jezus te gebruiken om hem vrij te bidden. En daarna nog een keer uitleg over de eeuwige behoudenis. Zie je een beetje de dynamiek? Ik heb recent gehoord dat... misschien hebben jullie al gehoord dat soms problemen met God, met je eigen vader, je projecteert dat op God. En dan soms mensen hebben echt een slechte vader gehad, of geen vader, hebben moeite met de term Godvader. Jullie hebben dat gehoord. Maar wat ik heb niet gehoord tot een paar weken geleden was, in een bepaalde therapie of counseling, ze praten niet alleen op je relatie met je vader, maar ook de relatie met je moeder. En ik vroeg waarom. En ze zei, nou, je moeder voorziet in verzorging, onderwijs, troost. Zij doet een beetje wat de Heilige Geest doet. Dus we hebben ontdekt dat als mensen problemen hebben met hun moeder, vaak hebben zij problemen met de Heilige Geest. En wij doen exact hetzelfde om hun... Hey, je moet niet angstig zijn van de Heilige Geest. Hij wil jou echt troosten. Niet manipuleren zoals je moeder. Nee, hij wil jou troosten. Hij wil jou onderwijzen. Hij wil jou... Dus het is een manier om achter leugens te komen. En dan zeggen ze ja. En dan praten wij ook over relaties tussen de persoon en zijn broers of zusters of vrienden. Relationele problemen. Relationele de communicatie en samenwerking. En als er is een probleem in dat niveau, dan misschien heeft het ook te maken met je begrip of je relatie met de Heer Jezus. Dus op die manier proberen zij achter leugens te komen om mensen vrij te helpen. Om de juiste beeld te hebben van vader. God de Vader, God de Zoon en Heilige Geest. Nou, ik zeg niet dat dat is de enige manier. Ik dacht, nou, interessant dat ze hebben een bepaalde methode om mensen achter hun blinde plek te kunnen komen. Daar gaat het om. Daar gaat het om. De tijd zit op. Nou, schiet op. Yes. Ik probeer in 10 minuten te stoppen. Niet alleen leugens over God, maar soms leugens over onszelf, over onze identiteit. En als Satan kan iemand overtuigen dat hij dik is, echt dik, je eet niet meer. Ik zeg niet dat elke anorexieprobleem is demonisch, maar het is een leugen. Het is echt ongelooflijk hoe iemand echt dun is en zij denkt dat zij dik is. Je klopt niet, je gelooft een leugen. Wat gebeurt vaak in onze maatschappij ook. Je bent echt een man, maar je bent overtuigd dat je een vrouw bent. Je gelooft een leugen over jouw identiteit, om wie je echt bent. Je worstelt met dementie. Je bent geen demente persoon. Gebruik niet een eigenschap van de gevallen, gebrokene wereld om daar je identiteit te vasten. Zoek jouw identiteit in de Heer Jezus, niet in de gebrokenheid van deze wereld. Dus deze bijvoorbeeld, je kernidentiteit. Ik zal dit samen met een persoon lezen of in een groep. Ik ben een geliefde kind van God. Ik ben een vriend van Christus. Ik ben gerechtvaardigd en heilig verklaard. Ik ben een hemelburger. Ik ben zout van de aarde en licht van de wereld. Ik ben een tempel van God. Ik ben Gods medearbeider. Ik ben... Een man is, als je een man bent natuurlijk, om dat uit te spreken. Er is een mooie YouTube-film van Hatecry, van een jonge man die had homogevoelens, sterke homogevoelens, en hij werd in een stichting in Curaçao, denk ik. En dan op een dienst, iemand had een profetische woord voor hem. Roep uit dat je een man bent. Ik vond dat echt confronterend. Maar in de groeigroep, de weekgroep, volgende week, hij vond een moment om dat te kunnen zeggen. Ik ben een man. Nou, iedereen zegt, nee, natuurlijk. Maar hij heeft dat uitgesproken. En toen hij kwam terug naar Nederland voor vakantie, in de kerk, hier in de richting van Dorp terecht ergens. Hij zei, ik moet het nog een keer doen. En toen ik heb gezegd tegen mijn vriendengroep, ik ben een man, iets brak binnen mij. Ik in dat YouTube, hardcry, homo, zoek maar dan. Het is half een uurtje gesprek. Hij is nu getrouwd, 2 kinderen. Ik zeg niet dat dat is de enige manier dat iedereen zal dat gebeuren. Maar ik vind het fantastisch, dat heeft ze onderstreept zijn identiteit. En als je denkt anders dan je beweegt. Jouw beweging, jouw gedrag is verbonden aan jouw beeld van jouw identiteit. Als je bent overtuigd dat je een geliefde kind van God bent, je gedraagt jezelf op die manier. Als je bent overtuigd dat je bent een misgelukt, ongewenst kind, je gedrag laten zien. Nou, veel woorden. Een andere manier, in een paar boekjes ook, je kan een lijst van leugens over andere mensen, of leugens of hoe de wereld in elkaar zit. En je kunt met een counselor praten. Hey, zullen we dit lezen? En zeg maar, als je denkt dat je voelt een bepaalde resonance met een van die leugens. Ik lees 2 bijvoorbeeld. Geloven dat geld en dingen verzamelen blijvend geluk zal brengen. Denk je echt dat geld en dingetjes wil jou echt blij maken? Nee, prima. Ga dan naar het volgende. Maar soms, je kreeg tegen... Ja, ik denk dat is echt eerlijk gezegd... Dat is de manier dat ik denk van binnen. Nou, je hebt een blinde plek gevonden. Je hebt een leugen gevonden. Nu, je kunt hem helpen of haar helpen... om vrij te komen van die leugen. Een andere manier van counseling... Ik heb een broer in onze gemeente, doet dat soms... is dat hij zit de persoon en hij zegt... Ja, al deze lange leeftijd duurt te lang... Dus ik bid, Heere God, openbaar aan mijn broer wat leugen, wat probleem hij heeft, zodat hij kan bekeren. En dan ze wordt stil om te wachten. Ik heb dat methode niet gebruikt. Nou, soms als ik praat over vergeving, ik vraag Gods geest, vraag God om door de geest iemand naar je hoofd te brengen die je moet vergeven. Dus soms, Gods geest is bezig in dit proces. Nou, we gaan verder. 7 minuten. Dus de 3 gebieden. 1 gebied was zonde, de 2e was leugens. En hier de 3e en laatste is demonische invloed of gebondenheid. Demonen kunnen onze gedenken een invloed uitvoeren van onze denken. Zeker ons verleden. Maar demonen en geesten en engelen kunnen ook iets concreet doen op aarde. Engelen hebben Balaam en zijn Biljam en zijn ezel. Ja, de ezel hebben hun gezien en de ezel gestopt. Dat waren engelen. Toen Daniel was gegooid in de leeuwplek, je leest, het was engelen die hebben de mond van de leeuwen dicht gehouden. Wie heeft Petrus wakker gemaakt toen hij in de gevangenis was? Dus een engel kan iemand wakker maken, een buiten brengen. En hey, je bent buiten. Ja, een engel heeft een buiten gebracht. In de geestelijke wereld, jij hebt het gezegd, Maria was zwanger door de Heilige Geest. Gods geest heeft iets fysiek ook gedaan. Iets is gebeurd in de tempel toen Jezus stierf en de gordijn is verscheurd. Een geestelijke contact met de fysieke wereld. En demonen kunnen ook zulke dingen door een slang aan Eva spreken. Demonen heeft veel slecht gedaan aan Job. Of Satan. Zij kunnen mensen ziek maken. Handelingen 10, 1 Korintiërs 5. Zij kunnen pijn veroorzaken. Zij kunnen een reis verhinderen. Dus er is een invloed. Wat kunnen Satan en demonen met ongelovigen doen? In kort van alles. Mensen kunnen rare dingen zien. Zij kunnen vallen, zij kunnen ziek worden. Wat kunnen Satan en demonen met christenen doen? Ik zou zeggen, zij kan niks doen... tenzij zij in ons leven een wettige grond hebben. Efesiërs 4, 27. En geef de duivel geen plaats, geen toppers, geen plek. Als de Satan, demonen hebben een wettige plek in jouw leven, dan kunnen zij wel jou pesteren. Zij kunnen jou onrustig maken, wakker houden, pesteren, zwellen, stemmen horen, dingen laten zien, ziek maken. Toen ik was eerst bezig met dit onderwerp, ik denk 20 jaar geleden, ik had lange discussies over, kan een demon binnen een persoon zijn of een christen? Of kan een christen bezet worden door een demon of niet? Nou, lange discussies en ik heb al de evangelies gelezen, de handelingen, nou wat, en al de bijbelteksten in een Excel-sheet geschreven. Mijn conclusie is dat ik heb geen voorbeeld gevonden waar een demon is binnen een christen. Duidelijk. Maar van buiten, een demon kan bijna alles met een christen doen. Denk aan een afstandsbediening. Dus je hebt iemand, een demon buiten met een afstandsbediening, en hij kan je lichten in je huis aanzetten, uitzetten, de wasmachine aanzetten, uitzetten. Hij kan de stereo aanzetten, uitzetten. Hij kan van alles doen van buiten. Een christen kan vallen, een christen kan bibbelen, een christen kan stemmen horen. Bijna, ja. Maar toch, ik bleef denken dat ik kan niet binnenkomen, omdat het eigendom van de Heilige Geest. Maar in de praktijk, ik kan van alles voelen. En nu, jaren later, dan ik vecht niet meer over de punt. Ik zeg, nou, als we blijven vechten of binnen of buiten, wat wij zoeken is vrijheid. En we moeten niet stoppen met de lange argumenten binnen en buiten. We willen graag de persoon vrij zijn. Dus ik, voor een christen, ik zeg niet, ga uit van hem in de naam van Jezus. Ik zeg, ga weg in de naam van Jezus. En als mijn broer zegt, ga uit in de naam van Jezus, ik zeg amen, maar ik denk, nee, ga weg in de naam van Jezus. Dus we moeten voorzichtig zijn om niet te veel vechten over de terminologie. Het gaat om de vrijheid van de persoon. Dat is de echte belangrijke issue. Of je kunt zeggen, ga uit van hun leven in de naam van Jezus. Nou, dat is een oud. Een leven is een beetje abstract. Maar wat wij willen graag hebben, is dat de demon is weg en de persoon is vrij. Dus mijn tip is, vecht niet te veel energie om dat punt te vechten. Maak je eigen conclusie. En je kunt ook, als je zegt, ga weg in de naam van Jezus, of ga uit in de naam van Jezus, de demon weet precies wat je bedoelt. En de naam van Jezus komt ook duidelijk over. Hoe kunnen demonen wettige grond in een christen onze levens krijgen? 3 minuten? Er is een programma, de naam Four Doors. En zij maken focus op 4 gebieden. Angst, haat, occultisme en seksuele onreinheid. En zij zeggen, deze zijn 4 deuren waar christenen kunnen openmaken en de invloed, directe invloed van demonen hebben. Haat, je wil niet vergeven, ik heb dat gezien. Occultisme, je speelt met rare dingen. Je duwt de deur open, je geeft wettige grond. Nou, Satan maakt gebruik ervan. Seksuele onreinheid. Seksuele banden. Verkeerde seks brengt Satan, demonen kunnen vechten zich aan verkeerde seks. En een sterke invloed op iemand hebben. Zonde moet beleden. Niks zou zeggen met seksuele dingen. Seksuele banden moeten gebroken worden in de naam van Jezus. Maar dat is een onderwerp. Ik heb alleen 2 minuten over, dus we gaan verder. Deze zijn de 7 stappen van Neil Anderson. Ik heb dat ontdekt zo 20 jaar geleden vaak gebruikt. Het is ook in het Nederlands verschijnt. Of sommige mensen in onze gemeente gebruiken vrij zijn materiaal van Wilken van der Kamp. Dus het gaat niet om de materiaal. Deze zijn alleen gereedschappen. En er zijn mensen komen vrij zonder boekjes. Maar de boekjes kunnen wel helpen. Daar gaat het om. Maar wat je wil graag hebben, is mensen helpen om vrij. Jezelf vrij en andere mensen vrij te komen. Nou, ik moet wel, voordat ik kom tot een einde, zeggen dat soms mensen, christenen, kunnen last hebben van demonen. En het heeft niet te maken met zijn eigen probleem. Soms door een trauma. Omdat je moet voorzichtig zijn. Sommige mensen hebben echt demonische verschijnsels. Maar ja, ik vind geen zonde. Maar misschien door een trauma. Echt een, en dan is niet een aardbeving. Of ze zijn alleen in huis gelaten voor een nacht. En ze hebben echt gestrest de hele nacht. En dan, door de angst, door de trauma. Demonen zijn vechten, zijn slechte dieren hoor. Slechte wensen. Zij pakken iemand zijn zwakke moment en ze maakt het erger. Of soms door generaties. Freedom Steps in Christ in Spaans. Ik heb vaak gebruikt, ook in de verharing onderwijs en zo gebruikt. Maar ik had altijd problemen met de laatste stap. Stap nummer 7 gaat om generaties. Generaties, dat je kreeg ook soms. Soms kan gebeuren in de generatie van je opa. Dat hij heeft bijvoorbeeld de hele leven of gezin aan Satan toegewijd. En dan, je bent geboren in een gezin waar Satan heeft bepaalde recht. En ik dacht, van de 7 stappen, ik vind dat de theologische zwakste stap. Ja, er zijn een paar bijbelteksten, maar niet zo duidelijk. Maar in de praktijk merk ik dat het werkt. Dat soms mensen hebben problemen in de generaties. En je verbreekt generatiebonden in de naam van Jezus. En ze komen vrij van een probleem. Dus als je probleem werkt alleen met 1 tot 6. En als een probleem blijft, probeer eens maar nummer 7. Zo is het. Of met vloeken. Soms je kunt vloeken dingen op jezelf zeggen, maar soms andere mensen kunnen vloeken. En dan soms een vloek van je vader. Je bent niks waard. Je bent stommer. Wat een stomme kind. En een bepaalde vloek blijft hangen met jou. Is dat psychological? Ja. Maar soms een demon kan actief vechten. Soms niet. Soms is het alleen, je moet de waarheid. Je bent geen stommer. Je bent een normale. Iedereen is een beetje stommer. We zijn alle normale. Maar soms een demon pakt dat en maakt de persoon superklein. Ik zal eindigen als ik kan met een verhaal. Een verhaal is relaxed, hè? Dus dat is bijna geen onderwijs, alleen een verhaal. Stel je voor dat we hebben geëindigd en nu over koffie een verhaal. Ik ben opgegroeid in Zuid-Amerika. Mijn ouders, jullie weten, zijn misschien sommige van jullie zendelingen. Dus vanaf 4 jaar oud woonde ik in Colombia. Mijn ouders hadden een zuster, Fabiola. Zij woonde in ons huis. Ik was misschien die tijd 10, 12 jaar oud. En zij was een oudere vrouw. Dus misschien 25 of 30 of zo. Dus in onze ogen, zij was... Zij hielp mijn moeder met eten maken en huis schoonmaken. En zij was ook in de vergadering een lerares op de zondagschool. Maar af en toe, in de nacht, 2 uur 's ochtends, ze begon te schreeuwen. Dus ik slaap in de kamer met mijn 2 broers en mijn 2 zussen en anderen. Wat is dit? Mijn moeder moet in de kamer van de. Ze woonde in hetzelfde huis. En daarna. Ze kwam een beetje tot rust en zo. Naar het einde. Ja, een paar keer. Ze hebben haar geplaatst in een ziekenhuis. Voor mentaal problemen. Voor een week of 2. Tot zij tot rust kwam met medicijnen. Ik herinner me eens. Mijn ouders hebben gevraagd. De dominee van een Presbyteriaanse kerk bij ons te komen. Om te bidden voor. Dus ik dacht. Demonen weg. En zo. En ik dacht. Wat is dit nou? Maar toen ik 17 was, ik ging naar Engeland om te studeren. Dus ik heb contact met haar verloren. Tot 2002. Ik was getrouwd. Ik woonde. En dan begonnen een nieuwe gemeente, een nieuwe vergadering te beginnen in Armenië. Dus januari 2010, ik ging naar die stad. We hebben een huis gehuurd. En we waren bezig met een lokaal te vinden voor de groepje en zo. En dan op een dag, ik kreeg een telefoontje. Hola, hermano Felipe. Buenos días, broer Philip. Ik ben Fabiola. En zij woont in die stad. Oh, wat fijn, Fabiola. En hoe gaat het met jou? En ze zegt, supergoed hoor, supergoed. Nou, dat is niet normaal. Nederlanders zijn redelijk optimistisch. Ze zeggen altijd, ja, gaat goed hoor. Ja. Maar Colombianen mensen zijn een stuk meer terughoudend. Je zegt, ik vecht. Of ja, het kan erger. Dus je bent een beetje meer nuanceerd. Maar zij was zo positief. Ik denk, nou, het is raar. Dus ik vroeg, hey Fabiola, waarom... waarom ben je zo overdrijvend positief? En zij zegt, herinner jij toen ik bij jullie woonde, 20 of zo jaar geleden, dat soms ik schreeuwde in de nacht? En ik heb gezegd, ja, ik had dat nooit vergeten. Dat bleef gebeuren. Demonische aanvallen. Tot 2 weken geleden. Of 3 weken of zo geleden. En ik vroeg, wat gebeurt dan? Oh, 2 zusters hebben mij geholpen met dit. En zij hebben mij geleerd om de naam van Jezus te gebruiken. En dan op zaterdagavond is de normale tijd waar ik voel dat iets komt binnen het huis. Ik voel dat het komt binnen mijn kamer en het pakt mijn benen. En het schreeuwt. Ik slaap bijna nooit goed op zaterdagavond. Maar nu, als ik voel dat iets mijn huis binnenkomt, ik zeg hardop, in de naam van Jezus, ga weg. En weet je, Filip, wat gebeurt? Ja, het gaat weg. En ik slaap als een baby. En ik geniet zoveel van de avondmaal op zondag. Ik ben er 100% aanwezig in de avondmaal. Ik ben fris en ik kan bidden. God, ik vind het zo fantastisch. Ik ben zo blij. Nou, goede verkoper dit ding, hè? Maar dan, ik heb nooit vergeten wat zij zegt tegen mij. Zeg, Filip, ik ben 25 jaar in de vergadering van gelovigen. Waarom heeft niemand dit aan mij eerder gezegd? Vanaf die moment, ik nam dit onderwerp serieus. Het is geen grapje onderwerp, het is geen extra luxe voor de geestelijke zo. We hebben een verantwoordelijkheid om mensen niet alleen tot Jezus te brengen, maar ook om te helpen om vrij met Jezus te wandelen. En als jij, ja, net zoals ik, je denkt, nou, ik weet de solutie, de oplossing is Jezus, maar ik weet niet precies hoe dan. Heb de nederigheid om hulp te vragen. Ik heb er helemaal duidelijk de eerste keer dat ik heb gebeld, een dominee van een andere gemeente. Kan jij mij helpen met een demonieprobleem? Graag. Ik ging samen met hem en zeg, ja, jij doet alles. Ik ondersteun jou in gebed. En alles wat hij deed, ik had een kritiek van binnen. Nee, je hebt olie niet nodig voor bevrediging, maar hij doet het wel. Nee, je hebt dit niet. En hij zei, shut up, Philip. Jij weet niet beter, gewoon leren. En soms onze trots dat ja, wij weten het, we hebben de theologie. Ja, misschien de theologie, maar de theologie zelf brengt niemand tot vrijheid. Cor, het is tijd om te stoppen. Echt zo.
Misschien kunnen we dat ook wel als een soort toewijdingslied zingen. Lied 240, laat dat staande doen.
Thank you.
En Jezus, we danken u dat we die zekerheid hebben. Dat u de overwinnaar bent. En dat u gezegevierd hebt op het kruis van Golgotha. U hebt de Satan overwonnen. En hier, als wij nadenken over deze dingen, over de demonie, dan is het voor velen onbekend. En anderen hebben toch wel dingen beleefd op dat gebied. En we mogen ervaren dat uw naam, alleen maar uw naam zelfs, een enorme kracht uitstraalt. Waarop wij mogen leunen en waarop we mogen steunen. Niet in eigen kracht. U hebt ook mensen gegeven die daar meer ervaring mee hebben. Die we kunnen vragen om ons te helpen. En daar wil ik ook voor danken dat wij als gemeente hier, en als ook gemeenteleden, niet alleen in staan. Maar dat u ons aan elkaar gegeven hebt om ons daarin te ondersteunen en te helpen. Maar bovendien mogen we in alles geloven en weten dat u de overwinnaar bent. En dat we in uw kracht de dingen mogen doen die u van ons vraagt. Wil ons allemaal zegenen, Heer. We hebben dingen gekregen om over na te denken, om in te groeien. Maar bovenal om uw kracht en uw liefde en uw persoon te leren kennen in onze praktische uitwerking van wat u op onze weg brengt. Wilt u met ons gaan, Heer. En ieder naar zijn eigen plek, zijn eigen gemeente, naar zijn eigen huis, naar zijn eigen omgeving. En wilt u ons daar gebruiken tot een zegen, opdat mensen mogen zijn bevrijd. Bevrijd van de zonde. Bevrijd van alle dingen die u vastklemmen. En dat ze in vrijheid u mogen dienen. Tot eer van uw naam. Amen.